In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij dit samenkomen en samen wonen op deze zondagochtend geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. Laat ons samen zingen op Psalm 75, daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Ik las u uit Psalm 75, het eerste vers. De Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uws Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknacht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Wij willen met elkander het woord van God lezen. En wij slaan op uit een eerste brief aan de Korinthe, daar van het 15e hoofdstuk, van vers 12 tot en met vers 28. 1 Korinthe 15, van vers 12 tot en met vers 28. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden we ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn ook verloren die in Christus zijn ontslagen. Indien wel alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook allen in Christus levend gemaakt worden. Maar een iegelijk is in orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch, wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. We zingen met elkander uit Psalm 17, het 7e en het 8e vers. Red men mij van hen die het ruim genot der wereld tot hun heil moet achten. En dan vers 8, naar het blij vooruit zich dat mij schreeuwt. 17, vers 7 en 8. Thank you. en met u, een voor u allen bekend woord overdenken. Ik hoop ook dat het door u allen een gekend en een doorkend woord mogen zijn of worden. Dat is het woord dat Jezus sprak tot Martha. Johannes 11, vers 25, onbewaard in deze eerste woorden. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Zullen wij samen bidden? Groot en heerlijk God, daar zijn we dan weer met elkander in uw huis. En daar zitten wij samen weer rondom uw woord, God des aanziens. Elk met zijn eigen toekomst, met zijn eigen toekomstbeelding, met zijn eigen karakterfouten, met zijn eigen tekortkomingen, met zijn eigen zondediepte, daar zijn we dan weer. Voor uw aangezicht, met onze noden, met onze diepe schreiende behoefte, die wij zelf niet peilen kunnen, Heere, maar die gij peilt en die gij kent, want gij kent ons altijd beter dan dat we ooit onszelf zullen leren kennen. Maar de eerste eis toch voor een mens die zijn weg leert overdenken, is voor alle dingen niet zijn levensomstandigheden, niet de levenswaarde uitwegen, maar zichzelf leren kennen. In de ontdekking door den hemel, van den hemel, op wat we verstaan zullen, dat uit ons geen leven bloeit, dat uit ons geen vrucht in der eeuwigheid kan rijpen, dat wij het verstaan en al beter gaan verstaan wat voor ons in uw woord hebt gezegd: uw vrucht is uit mij gevonden, spreekt de Heere. Heere, aan deze dingen willen we vanmorgen elkander herinneren, als wij bij dit bekende woord gaan denken en gaan overdenken, wat wij in Jezus Christus en in zijn victorie, in zijn blijde toekomst mogen bezitten. We zijn dikwerf te arm aan u, Heere Jezus Christus, omdat we zo vol en zo rijk zijn aan de dingen van onze eigen ideeën, van onze eigen wereld, van onze eigen bezittingen, van onze eigen wensen, van onze eigen gerechtigheden. Wij zijn zo arm aan u, omdat we onszelf nog willen zijn. Onszelf in de handhaving tot in onze vroomheid toe, want genade, Heere, is wel een mooi woord. En dat kunnen we zo makkelijk elkander zeggen, en we kunnen zo gereformeerd worden in onze mond. Maar zijn we wel diep gereformeerd in wat het allernoodzakelijkste is in ons hart doorleven? Leer ons dat verstaan, o God, bij de overdenking van dit Godswoord, of wat het ons niet ledig, nog onvruchtbaar laat. Er zijn zoveel van die preken die maar langs ons heen gaan, waarvan wij alleen maar wat kunnen kritiseren. Maar dat is toch onze plaats niet, die we hebben in te nemen in Gods huis. Er zijn wel andere dingen dan. Wij bidden van u, Heere God, laat het woord uw waarheid in het diepst van ons hart mogen inzinken. Laat het als ingegrift worden, gelijk gij het ons in uw woord zo klaar zegt, in de tafelen van ons hart, opdat we het lezen en herlezen zullen, want uw geest getuigt met onze geest, Heere. En wanneer dat niet het geval is, dan zijn we alleen met onze eigen vrome kerkelijke geest bezig. Die bevrucht is met allerlei wetenswaardigheden uit de Bijbel, maar die ons leeglaat aan Christus. Wij bidden van u, wil ons verrijken door hem en verblijden met hem. En overwinnen zullen we in hem. Dan zijn we pas goed op onze plaats, Heere, wanneer we verstaan wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar Christus leeft in mij. Zo willen wij vanmorgen met elkander danken. Zo willen wij vanmorgen elkander onderwijzen. De stem van dit woord, Heere, en het zal ons goed zijn samen te wonen. Het gaat aan ons danken. Dat je gedenken, Heer, aan alle wat lijdend en krank is, wat in droefheid is, wat in smarten des levens is, wat neergedoken ligt in al de donkere kanten van het soms zo raadselvolle leven. Laat uw aangezicht lichten over de kranken in het midden der gemeente, die gij beter kent dan dat het uw dienaar u zal kunnen noemen. Wees gij de naar hun omstandigheden naar lichaam en geest, een geneesmeester. En laat het woord van uw woord waarheid zijn. Daar is balsem in Gilead. En daar is een geneesmeester al daar. Heere, wilt gij de bediening van uw woord altijd ten zegen stellen, waar uw knechten geroepen worden om de bazuin in de mond te zetten. Wil gedenken aan de dienaar der gemeente in deze plaatsen, die elders in deze stad uw woord zal hebben te prediken, gort hem ook daaraan in uw kracht. Ook hem, die den mond tot u opent, wil hem zelven bekwamen, Heere, omdat dit woord der waarheid zijn plaats en zijn ingang en zijn voortgang mogen vinden in ons aller hart en leven en bij Jezus Christus in zijn gestalte en heerlijkheid ogen zien klimmen voor ons oog, Heere. Gedankt aan gans uw kerk op aarde, breid uw koninkrijk uit. Gedankt aan land en volk en vorstenhuis. Gedankt in het bijzonder aan onze kroonprinses, in de bijzondere levende omstandigheden waarin zij thans verkeert. Heere, we dragen haar in toekomstdagen aan u op. En laat Nederland weten mogen dat de God der vaderen nog leeft. En nog waakt over ons Oranjehuis, hoewel dat ook zijn donkere kanten begint te krijgen voor toekomstproblemen, Heere. Maar laat althans in deze dagen het licht van uw vriendelijk aanschijn daar mogen schijnen. Breek het rijk van den Satan af, Heere. Wees allen goed die op u biddend hopen, waar ze ook in deze wereld verkeren, waar uw kerk in druk en lijden is, waar ze als neergedonken en neergeslagen worden naar alle kanten, dat ze daar staan mogen in uw kracht, in het kinderlijk geloof, dat de lichte verdrukking die haast voorbij gaat, werkt een gans uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Barmhartige God, verhoor ons en vergeef ons onze zonde om des bloeds Christi wil. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 49, het vijfde en het zesde vers, hoewel zijn weg niet is dan ijdelheid. En verzet, men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49, 5 en 6. We gaan er met elkander over dit uw bekende woord danken. Jezus zei tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. Hier mogen ons een drietal gedachten, viertal gedachten leiden. Hier is levenswortel. Hier is levensscheut. Hier is levensstrijd. En hier is levenstoekomst. Zie daar het viertal gedachtenlijnen bij dit schriftwoord. U hebt wel eens gehoord de naam van Columbus. Die wordt genoemd de ontdekker van Amerika. Zijt ge het met mij eens, wanneer ik begin met de opmerking dat ook een christen is een wereldontdekker. U weet, toen Columbus voor zoveel eeuw met zijn scheepjes in zee stak, toen heeft iedereen hem bespot. Toen hij zeide dat er nog een ander werelddeel was dan het werelddeel Europa. Dat kon men zich in die dagen schier niet voorstellen. Maar Columbus hield vol dat er nog een ander werelddeel was dan waarop hij met de velen zijn voet kon zetten. En toen hij met zijn scheepsjes in zee stak om dat werelddeel te zoeken, dat hij geloofde aan gente zijde van de oceaan, toen was alzijdig spot zijn deel. Weet gij ook hoe Columbus niet alleen maar tot dat geloof kwam, maar ook in dat geloof versterkt werd, dat er nog een andere wereld was dan die waarop hij woonde. Wel, Columbus wandelde op de stranden van Europa en daar vond hij voorwerpen die door zeestromingen naar onze kusten waren heen gedreven, waarvoor geen plaats kon vinden in dit werelddeel. En die voorwerpen en ook die vruchten die hij daar vaak vond, die versterkt in hem het geloof dat er toch nog een ander werelddeel was dan waar hij woonde. En waar hij met de duizenden zijn voet zette. En hij is niet beschaamd geworden. De christen is een wereldontdekker. Wij zien heen naar een wereld waarop onze voet nooit heeft gestaan. En als wij daarover spreken met velen, dan wordt de gelovige wordt bespot, gelijk eens Columbus tot zijn deel was. Maar de christen zegt, we hebben iemand ontdekt op de stranden van deze tijd. We hebben hem ontdekt, die niet meer behoort tot deze wereld, want die gaat kapot. Dat hoeft mij de communist en socialist of welke is niet te zeggen. Deze wereld gaat stuk, of je haar nu noemt kapitalistisch of democratisch, of hoe je het stempel op dat wereldbeeld wilt zetten. Deze wereld gaat stuk. Want we hebben den Christus Gods die niet meer behoort door deze wereld, maar die in zijn verheerlijking spreekt van een toekomstwereld, de verheerlijke Christus, spreekt ons van een nieuwe toekomst, van een nieuwe mensheid, die ons vernederd lichaam, dat is de wereld van vandaag, veranderen zal, omdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Zijn toekomst, zijn wereld, is onze toekomst. Kerk van Christus is onze wereld, waar we eens met de duizendmaal duizendallen, de duizenden verdubbeld, onder de manieren van den triomferende Christus, het lied van het Lam, zullen zingen onder het gouden koepeldak van eeuwige heerlijkheid. Daarvan spreekt mij op zo'n menige bladzijde het woord van God. Daarvan getuigt ook voor u en voor mij dit korte, alles overwinnende woord. Ik ben de opstanding in het leven. Is er iemand hier, wat hier? Is er iemand in deze ganse wereld? Kies ze maar onder de machtigen van tronen, van adel, van wetenschap, van glorie. Kies ze maar wie gij wilt. Is er iemand ter wereld die dit woord op zijn lippen durft te nemen? Ik ben als een van Gods profeten in lang vervlogen eeuwen dit woord had gesproken, dan had zulk een profeet des Heren er stellig aan laten voorafgaan. Alzo spreekt de Heere, Heere, ik ben de opstanding en het leven. Heb je wel opgemerkt waar dit woord staat? Zeg nu niet in Johannes Evangelie, dat weten we allemaal wel. Maar in welke sfeer, in welke omkring, in welke belevenis op dit woord van de Bijbel staat. U kent toch Johannes 11 wel. Daar ziet ge een stuk geslagen gezinsleven, gelijk dat in onze tijd, in elke tijd voorkomt. Neem nu eens uit dit bekende hoofdstuk voor u, neemt nu eens dit woord eruit weg. Denkt u nu dit hoofdstuk eens, maar zonder dat het zondig schijnt. En wat houdt u dan over? Dan houdt u over precies eender als wat u elke dag rondom ons heen kunnen zien. Dat ge daar een gezinsleven hebt van belachende voorspoed. Het gaat er best. De kostwinner is er. En het huisgezin is er. En de zusters zijn er. En ze verblijden zich elke dag in een blakende gezondheid. En het gaat goed. En de weken en de maanden en de jaren rollen. En de inkomsten vloeien. Wie doet ons wat? Maar zo blijft het niet. Zo is het leven niet. Zo idealiseren wij het leven. Maar het leven heeft ook zijn harde werkelijkheid. Hè? Die harde muur waarvoor wij soms geplaatst worden. Daar op een dag, daar wordt Lazarus ziek. Want dat is de kostwinner. En die zusters zeggen nu, ja, een beetje kou gevat, morgen wel een beetje beter. Maar morgen komt en morgen is het niet beter. En overmorgen, en dan komen de buren eens vragen, hoe gaat het met hem? Ja, het gaat niet het beste. Gaat niet het beste. Een onrustige nacht gehad. Nogal wat koorts gehad. Maar we hopen toch dat het straks wat beter zal worden. Maar ja, zo gaat de ene dag voorbij de andere, zoals het in onze tijd precies eender zo gaat, want de mens hij blijft in zijn lijden donkerte precies aan elkander gelijk. En dan, dan komt er een dag dat de buren zeggen, heb je het gehoord, Lazarus is dood, hij is gestorven. En dan wordt hij uitgedragen. En dan blijven twee zusters achter, in droeve rouw, zich moe peinzende, hoe het nu zal gaan met de toekomst. Geen inkomsten, en hoe moet het nu? Het gewone tafereel, dat je telkens en telkens weer in het leven de eeuwen door ziet herhaald. Daar zitten we dan neergedoken. In al onze smart. En het geeft niet veel. Of de wereld al zegt. Je moet er de moed maar in houden. Het wordt wel wat beter weer. Het geeft niet veel. Als ik niets anders zag. Dan deze donkere bladzijde. Die we op laatst. Allen zullen moeten lezen. Ieder op zijn manier. En ieder in zijn kring. Als ik niets anders zag. Dan zulk een donkere bladzijde. Dan was toch tenslotte de achtergrond van het spectaculaire leven niet veel anders dan de donkere nacht van smart, van raadsel en van ondergang, als ik niks anders zag. Maar nu komt in die donkere wereld, komt er één die naast hen gaat staan. Nu komt Jezus daar in die wereld van smachten. En die staat daarnaast Maria en Martha. En ja, maar dat geeft ook niet veel. Of Jezus daar al bij komt. En of je daar al naast staat. Nee, het gaat nog iets verder. Jezus staat er alleen maar niet naast. Maar Jezus deelt in hun smart. Er staat zo ook in dit tekstverband. Een tekst die we ook allen wel kennen. Maar die toch zo veelzeggend is. Jezus weende. Merkt u wel. Hij staat er maar niet naast. Maar hij voelt mee. Hij deelt in hun smart. Jezus weende. Een meelevende Jezus. Maar een meelevende Jezus, mijn broeder en zuster, is niet veel meer dan een meelevende broeder of zuster. Als je de dagen van uw smart, van uw rouw, van uw snikken kent, dan zult je het zeer zeker waarderen kunnen dat deze en gene komt op condolatiebezoek. Dat ge niet vereenzaamd wordt in uw smart. Dat ge niet alleen de stand leeft. Dat ge niet aan de zijkant wordt gezet. Dat ge geen vergetene zijt. Dan stroomt uw huisje op huis stroomt vol van vrienden en kennissen en familie. En die drukken u de hand en zeggen, gecondoleerd, oh, gecondoleerd. Ik deel in uw smart. Zie, wanneer Jezus niets anders was, vrienden, dan een medelevende vriend die ook weende. Wat zou het weinig zeggen inhoud hebben? Dan zou hij niet veel anders zijn dan de man, dan de vrouw, dan de broeder of de zuster, hoe kan het noemen dan? Die op condolatievisite komt en die straks uw huisje weer verlaat en u alleen laat met uw smart. Maar Jezus komt alleen maar niet als meeleven in uw lijden. Hij komt er anders zoals niemand er komen kan. Hij komt er als de blijdschap midden in de droefheid. Hij komt er als de overwinnaar midden in den dood. Hij komt er op de triomferende Jezus, die daar staat bij de riekende Lazarus. Dat is Jezus. En die zegt daar, midden in de smarten, midden in de rouw, midden in dat verdriet. Martha, daar is meer dan smart. Daar is wat anders dan rouw. Daar is wat meer dan verlies. Daar is overwinning. Meer dan overwinnaar zijn. Want ik ben de opstanding en het leven. Wat een woord, hè. Vooral in de sfeer, in de omstandigheden waaronder dit woord is gezegd geworden. Midden in die wereld van die kleine kring, waar elk gezinsleven is een wereld afzonderlijk weer. Waarin in die kleine wereld staat Jezus daar als een triomferende koning. Ik ben de opstanding en het leven. Ik zou u een vraag willen doen voordat ik verder denk met u over dit woord. Daar kunt u eerst eens rustig over nadenken. En we zijn ook in de kerk om wat te denken, zou ik zeggen. Ik zie gelukkig hier niet zoveel mensen slapen, nee, ze gewoon niet. Maar soms, dan denk ik wel eens, zitten we nou in de kerk sommigen om te slapen. Ze maken soms van de kerkplaatsen een bedstee. Ja, hier niet hoor, hier niet. Maar... Ik spreek natuurlijk overal. Hè. En dan moet je dat ook weer voorzichtig zien. Maar je moet toch in de kerk zitten om te denken. Om te slapen, om te denken. Wel nu, ik zou u willen vragen. Is Christus het leven omdat hij de opstanding is? Of is hij de opstanding omdat hij het leven is? Hoe denk je daarover? Ik kies, en ik hoop dat je daarmee eens bent, ik twijfel er zelf niet aan. Ik kies voor het laatste. Jezus is de opstanding, omdat hij het leven is. En de dood kan het leven niet houden. Het leven. Als het leven ging hij in de donkere grafspelonk van Jozefs hof. Hebt u wel eens uw eigen belijdenis goed gelezen? Hebt u uw geformeerde confessie wel eens gelezen? Hoe Jezus eigenlijk in dat graf ligt. Die als gij en ik straks begraven zullen worden, dan zullen we daar neergelegd worden in die donkere kuil. En, ja, dan ligt daar een omhulsel, dat we lichaam noemen, waaruit de geest verdwenen is. Hier is feitelijk geen mens meer. Hier is maar dat tastbare en dat zichtbare en dat stoffelijke dat tot stof zal vergaan. Ja. Nou, met Jezus, hoe was het daarmee? Hoe was Jezus in die donkere spelonk van Jozefs hof? Die was er anders dan u en dan ik straks, als we in den grafkuil neer zullen liggen. De Christus was daar, kan ik onze gereformeerde confessie het zo prachtig zeggen. Als het leven, dat we zeggen, dat zijn Godheid hem ook niet verlaten heeft toen hij in het graf lag. Denk u dat eens even in. Denk u dat eens even in. Zijn Godheid, zijn leven dus, zijn persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid ligt niet meer in het graf, want daar ligt een omhulsel. Onze persoonlijkheid wordt uitgemaakt door wat we dan aan geest zijn. Maar zijn persoonlijkheid was er in het graf. En daarom komt Christus in dat graf den dood aan om den dood te overwinnen. Daarom. Hij was het leven. Zie, er is geen groter mysterie, broeders en zusters, dan wat wij door dat kleine woord het leven uitdrukken. We kunnen het leven wel namaken. We kunnen wel wat een karikatuur ervan maken. Dat wil zeggen, we kunnen een soort bloem maken die schijnbaar veel op een echte gelijkt. Maar daar gaat geen kleur en geen geur van uit. Die staat omdat ze geen verbinding heeft met de levensdiepte, met het levensgeheimenis. Omdat het alleen maar een maaksel is van mensenhanden. En leven is geen fabriekswerk, vrienden. Het wordt niet besteld op staal. Je kan het niet dwingen. Leven komt alleen maar ten slotte uit den levenden God leven. Dat is voor mijn denken geen groter mysterie. Die we leven in een tijd waarin er drie machten zijn. Die in de wetenschap geweldig de scepter kunnen zwaaien. Die drie machten zijn de microscoop, de telescoop en het laboratorium. Dat zijn de geweldige machten van deze tegenwoordige tijd. Waarin de man der wetenschap de scepter naar alle zijden zwaait. En dan komt hij voor het mysterie. Naarmate hij al dieper en al dieper in de geheimenissen niet van het grote. Dat is het kenmerk van onze tijd. Maar in de geheimenissen van het kleine begint door te dringen. En naarmate hij al meer in die geheimenissen komt tot de ontsluiering. Worden de geheimen van het kleine hem al groter. Want hij speurt naar een diepte die hij nooit zal vinden. Het leven. Daar kan je de anatomie niet op toepassen. Daar kan je maar niet naast elkaar gaan leggen. In stukjes en beetjes. In beenderen en in wat niet al. Leven. Dan zal ik een geheim is. Het komt van alle kanten naar je toe. Van alle kanten is het leven er. Kijk u maar rond in uw godsrijke schepping. Het wemelt in het water. Het zingt in het woud. Het klopt in uw boom. Het trilt in uw hart. Het is overal omhoog en omlaag. In tal van vormen en zangen en kleuren komt het leven naar ons toe. Vooral in die ontwakende schepping in lentepracht. En niemand zegt me wat het geheimnis van leven is. Alleen dit weten we wel. Leven komt op. Uit een levensgrond. Uit een levensprincipe. Uit een levenscel. Uit een, hoe je dat ook verder noemen wil. Dat doet voor mij niets ter zake. Leven ligt in het geheim. Van de levensgrond. Of van de levenswortel. En de levensgrond en de levenswortel, al wat bestaat dat leef, is uit een God des levens. Wij kunnen mechanische dingen in elkander zetten, maar we kunnen organisch niks. Het organisme is altijd meer dan het mechanisme, vrienden. En leven is organische grootheid uit God zelf. Als je het daar met mij eens zijt, dan kunt je het beter begrijpen welk een woord van betekenis ik met u overdenken. Ik ben de opstanding omdat ik het leven ben. Omdat ik het leven ben. Hij is dan tot de levensgrond van al wat leeft op aarde en daarboven. Daarom zegt de schrift zo prachtig, in Christus. Dat is indien verheerlijk in Christus, indien levensbots in Christus, zal God weer bijeen vergaderen. Het is uit elkander gerukt, het is kapot geslagen. De zonde heeft de wereld van boven en de wereld van beneden uit elkander gerukt. God is van zijn wereld en de wereld is van zijn God gescheiden. Maar in Christus zal straks weer leven ruisen door heel die herboren schepping. Wanneer in Christus er bijeen vergaderd zal worden de dingen die in den hemel, die op de aarde, die tijdelijk en die ontendig en die eeuwig zijn, zichtbaar en onzichtbaar zijn. Het zijn troon, het eerste vrij, het zijn koninkrijk en het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. Hoort u wel, leven triomfeert door wat leven is. Als ge dat met mij eens zijn, mijn broeder en zuster, dan begint dit woord in wondere schoonheid tot ons te spreken. Ik ben het leven en nu moet ik de opstanding wezen. Wat een woord zegt, als het tot Martha is gezegd. Want alle woorden van de schrift hebben natuurlijk betekenis, maar de omstandigheden waaronder ze gezegd worden, krijgt het woord dat schrift nog meer zin, nog meer inhoud. Dat Jezus zeide tot haar, tot haar, tot haar. Wie was die Martha? Tot haar. Dat was een voorbeeldige vrouw. Ik wou dat alle huisvrouwen zo waren. We leven tegenwoordig in een tijd, mannen, broeders en zusters, dat ik wel eens denk, onze toekomstige huisvrouwen, ze leren ze wat van alles, behalve de eigen huishouden. Ze kunnen ze wat van alles, man, ze kunnen ze wat van alles. Ze kunnen zich opwerken naar alle kanten en schminken naar alle kanten. En lippenstift gebruiken naar alle kanten. En ze kunnen sigaretten roken, ze kunnen van alles en nog wat. Ze kunnen geweldig veel. Ze kunnen op het grote terrein van het leven geweldig zich presenteren. Maar je moet niet naar de binnenkant kijken. Je moet niet naar het huisgezin kijken. Je moet niet vragen of ze nog een naald kunnen gebruiken. En of ze de breikous wel hebben. En of ze nog... Want dan kom je dikwijls uit en je zegt, jongens, ik zou zeggen vanmorgen, jongens, kijk goed uit je ogen, hoor. Want je moet een huisvrouw zien te krijgen. Niet alleen maar een meisje, maar een huisvrouw. Want die Martha, dat was een voorbeeld, hoor. Dat was een voorbeeld. Die had een drukkende gezin. En dat vind ik heerlijk. Een vrouw die moet maar niet al te veel drukte zoeken buitenshuis. Want dan vrees ik dat er schade wordt voor binnenshuis. Je moet er nog maar eens over denken. Maar die Martha die had een drukkende gezin. Hoor. Ze was bezig met veel dienens. Ja, maar dominee, de heiland zegt toch dat dat verkeerd was. Ze had toch beter gezegd, ja, wacht eens even. Je moet de dingen goed bekijken. Alles op zijn tijd. Daar is een tijd, de spreukendichter zegt, daar is een tijd om te lachen, daar is een tijd om te wenen. Daar is een tijd, nu ja, zo ik zou kunnen doorgaan, daar is een tijd om het huishouden te doen, vrouwen. Maar er is ook een tijd om aan de voeten van de Heer Jezus neer te zitten. Alles heeft zijn tijd. Die macht, die vergat dat alles op zijn tijd moest wezen. Hè? Alles moest in. Ik weet, ik herinner mij in ons kerkelijk leven, want ik loop nu al zoveel jaren mee. Hè? Wat met dit jaar, broeders en zussen, 60 jaar dat ik op de kansel sta. Toch de benen kan het zelf niet begrijpen. Maar ik weet een kerk in ons kerkelijk leven, man. Daar komen notabene de vrouwen s'morgens niet in de kerk. En dan zei ik wel eens, ik zeg, wat is dat voor een... Wat is dat? Ja, we hebben het druk. Ik zeg, we hebben het druk. Ja, vanmiddag de boete verklaren. Ik zeg, wat is me dat nou? Je moet weten wat je te doen hebt, natuurlijk. Maar je moet ook je tijd kunnen verdelen. Er moet een tijd zijn dat je bij je fornuis staat om de aardappelen te koken. Er moet ook een tijd zijn dat je in de kerk komt. Ja, maar vader, moeder deed het zo en grootmoeder deed het zo. En nou zeg ik, dat is helemaal verkeerd. Die Martha, die respecteer ik buitengewoon. Dat ze er plaats wist in de gezin. Met veel dienen, zegt Jezus. Maar ze was er tijd nog vergeten dat alles op zijn tijd moest gebeuren. En nu miste de broer. En nu miste de broer. En wat gebeurt nu? Nu komt Jezus, die komt daar in het vlek. En dat is toch merkelijk bij die Martha. Dan kan je zo voelen dat ze eerst de Heer Jezus wel noemt, maar ze noemt de Heer Jezus erbij. Kijk, en we hebben niet een heiland volk van God die we erbij moeten noemen. Hij moet er maar niet bij komen, want dat is nog geen godsdienst. We moeten leren uit hem te leven en in hem geworteld te worden. Niet erbij komen. Kijk, toen kwam Jezus daar in Bethanië. En dan denkt die Martha naar haar broer. Ze zegt, Heere, waart gij hier geweest, dan was mijn broer, mijn broer. Dan was mijn broer niet gestorven. Arme broer. Maar wat zegt nu de heiland? Want wie zielen vangt, die is wijs, broeders en zusters. Wie zielen vangt, ik zie dat mijn tijd doorgaat. En we zijn niet gewend lang in de kerk te zitten. Maar goed. Daar is die Martha, die zegt, ja, mijn broer. Ach, als die er nou maar was. En wat zegt nu Jezus? Dat is juist maar zijn woord. Zegt nu de heiland, maar Martha, dat is nou helemaal verkeerd wat jij daar doet. Je hebt van die ruwe mensen in het geestelijke leven. Hè? Ik weet niet of je hier in Utrecht wonen hoor. Maar ik heb ze in de loop van mijn lange leven toch wel eens ontmoet. Van die ruwe mensen in het geestelijke leven. Die zo makkelijk kunnen zeggen, dat is niks en dat is niks en dat is allemaal niks. Wel, die praten wel over de dingen, maar die kennen er geen steek van. Allemaal niks hoor. Geen inhoud. Niks. Brandhout hoor, dat wordt even. Geen zeder eens een keer te hebben. Wat? Wordt hij nog praten over geestelijk leven? Een dood paard kan je net zo goed aan een boom binden. Nou goed. Zoiets. Zulke mensen heb je in het leven. Maar heb je dus opgemerkt op de Heer Jezus hoe die doet? Wie zielen vangt is wijs, broeders en zusters. Dat mogen de dienaren des woord, dat mogen de ouderlingen en de jaken, dat mogen de leden van onze kerken wel eens horen. Wie zielen vangt is wijs. Wat zegt nu Jezus tot Martha? Zegt nu de heiland tot Martha, dat is allemaal niks. Je moet niet naar je broer denken. Je moet niet naar je broer denken. Ik zat dus nog te benen. Dat herinner ik me nog heel goed aan het bed van een oude vrouw. Wie een man op zee was omgekomen. Vlak voor de haven vloog zijn scheepskolom. En die verloor daar het leven. En die vond daar zijn graf. En ik zat toen bij haar en ze was stom geslagen. Dat goede mens, ik denk me er nog aan. Komt maar naar zo'n kerel binnenlopen. En die zegt tot mij, wat? Zit je daar nog te praten? Die daar ligt. Dat is een duivel in bed. Die is het niet eens met God. Nou. Als je op die manier nu mensen en zielen moet behandelen, broeders. Dan ben je bezig ze te mishandelen. Dat doet Jezus niet. Die mishandelt een ziel niet. Al staat hij een beetje verkeerd. Al zoeken we de levende soms bij de doden. Al staan we soms aan de verkeerde kant, broeders en zusters. Dat kan altemaal zijn. Maar Jezus zegt tot die Martha, Martha, hoor nu eens. Je denkt om je broer, maar je broer zal weer opstaan. Merk je wel, hij benadert haar in haar zwakheid. Hij komt dichter bij haar. En dan gaat die Martha voort en dan zegt die Martha, ja heren. Ik weet wel dat u opstaan zal. Maar het zal zijn in de verte, heren. In het laatste der dagen. En dan zegt Jezus, Martha, wat jij nu in de verte ziet, dat is vlakbij je. Martha, ik ben de opstanding in het leven. Laat je geestelijk doorleven centraal gesteld worden in mij. En dan heb je meer dan uw broeder die gemist. Ik ben de opstanding en het leven. Het leven, vrienden, dat wint het van alle droefheid. Als er levenslicht en levensvreugde in uw leven gaat spreken. Omdat je de levensvangst mocht ontmoeten. Zie, het leven. Vraag eens aan een bol. Aan een bloembol. Die daar in de aarde sluimert. Waarom dat die bloembol in die aarde niet kan blijven. En als die bloembol stem had, dan zou die bloembol zeggen, ik kan daar niet blijven, want in mij is leven, ik moet eruit. In zijn kleurrijkdom en schoonheid. Vraag aan de rivier die onder de gletsjer heeft geslapen en die nu voorgestuwd wordt. Schuimend en bruisend over rots en klip. Waarom hij niet langer daar kon blijven. En hij zou zeggen, ik kan daar niet blijven. In mij is stuwkracht.
en mij is leven. Vaten en de leeuwerik die in het voorjaar zijn zang zijn schepper laat horen. En die als stijgend zijn lied zingt in Gods wereld en ruimte. Waarom dat diertje niet kan zwijgen meer. En hij zou zeggen, ik kan niet meer zwijgen. Want in mij is leven. Vraag aan den Christus. Waarom hij in de kelder van de straf niet kon blijven. En nu zou zeggen, ik kan dat niet blijven. Ik ben het leven. En ik ben de opstanding. En daarom de opstanding. Ik heb je al iets het een en ander van die woorden gezegd. Ik sprak ook nog over wat ik noemde de levensscheut. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee, zie wanneer je aan een boom, bij een boom staat, laten we nu eens nemen in dit voorjaar, je staat bij een boom. En dan ziet u aan die boom in dit voorjaar, in dit lentetijd, ziet u dat die boom zich gaat ontwikkelen. In zijn stam, in zijn twijgen, in zijn takjes, in zijn bladeren, in zijn, tot in die uiterste, kleinste twijgjes, is er een sprankel van leven. Is er een roepstem van leven. Maar begrijp nu goed, als je zo bij die boom staat, en je vindt daar die zang van leven door al die takken en twijgen heen, tot in zijn kleinste kleinen, dat het leven van die twijgen en het leven van die blaadjes feitelijk is het leven van de wortel. Op die wortel komen aan. En zo zou ik nu ook zeggen, er is geen leven gemaakt zonder of hij leeft uit de levenden. Zie, ik hoor wel eens, ook wel in onze kringen, ik zeg niet dat dat verkeerd is, het gaat mij in de regel niet over hetgeen wat gezegd wordt. Ik zit in zoveel deputaatschappen en dan zeg ik altijd, wel ja broeders, ik vind het allemaal best. Maar het gaat mij niet over wat u allen zegt, het gaat mij over wat u niet zegt. Zie, wanneer men mij zegt, wij prediken Christus en gekruisigden, dan zeg ik natuurlijk, vanzelf, wat wil je nou anders? Als je dienaar des woords en vooral als je gereformeerde dienaar des woords wil zijn, wat wil je nou anders spreken? Maar ben je dan klaar? Is dat puntum? Is dat de totaliteit van Gods woord en Gods openbaring? Is dat de totaliteit? Is dat de volle inhoud? Of is het zo dat de Bijbel in zijn totale openbaring, want daar gaat het mij om, je moet er niet een gedeelte van nemen, maar dat de Bijbel in zijn totale openbaring ons altijd dit laat zien, dat je de Christus niet alleen kunt laten, niet op zichzelf kunt stellen, niet een soort systeem van hem kunt maken. Dat kan niet. Hij is geen denkproduct. Hij is geen begrip. De Christus, zoals de Bijbel mij die laat zien, dat we altijd dit zien, dat het is de wijnstok, maar ook de ranken. Dat het is de herder, maar ook de schapen. Dat het is het hoofd, maar ook het lichaam. Dat het is het fundament, maar ook de stenen. Dat het is een totaliteit in de levensgemeenschap met een levende Christus. En daarom, wie waarlijk deel krijgt aan de levenden, zal weten wat het is, de opstanding uit de doden. Wat is dat, dominee? De opstanding uit de doden. Is dat het graf van Jezus ook? Maar dat is ook het graf van elk mens. Die de Christus als de levensstof ligt kennen, die moet leren opstaan uit de doden. Uit het graf van zijn zelfverlorenheid. Uit het graf van zijn donkere schuld voor God. Die moet leren opstaan, broeders en zusters, in de kennis van zichzelf, dat hij stervende leert leven. Nou, begrijp je dat nou? Ik niet. Ik niet. Maar al begrijp ik het niet, ik doorleef het wel, ieder mens. Stervende, dat is leven. Leren sterven is voor mij het leren leven. Paulus zegt zo prachtig, ik sterf alle dagen en ik leef. Wat is dat nou? Wie zijn leven verliezen zal, zal hetzelfde vinden. Wat is dat nou? Kunt je achter dat geheim komen van een mens die innig inleeft in de gemeenschap des levens met de levende Christus, vrienden. Dat is dat ingeënt worden, dat ingeplant worden, dat uit hem vrucht dragen. Ik zeg niet, begrijp me nu goed, ik zeg niet dat ieder mens die iets van dat leven, van die levensstrek, van die levenszucht heeft leren kennen, dat nu ieder mens dat precies zo in woorden kan omzetten. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat er heel wat mensen zijn die het leven der ziel kennen en die het kind van God zijn, die voor zichzelf nog niet tot die klaarheid gekomen zijn om het andere duidelijk te zeggen hoe nu dat leven der ziel van binnen is. Maar ik weet wel dit, dat waar het hart naar uitgaat, het hart zijn blijdschap alleen in den Heere leert zoeken en vinden. En dat zulke een gaat zeggen, Heere, als ik u missen moet, dan kan heel die wereld mij het niet vergoeden. En als ik u bezitten moet, mag, dan kan heel die wereld door, gelijk Mozes het eens zo prachtig zei, verkiezen de liever de smaadheid van Christus dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons, die worsteling der ziel en die blijdschap der ziel, dat stervensproces en dat levensproces, dat een christen leert kennen, die uit de levende Christus leert ademen. Ademen, vrienden, want leven is ademen. Als je mij vraagt, wat is geloof, dan zeg ik, geloof, dat is niets anders dan ademen. Gelijk elk mens een kenmerk van leven kent, als die ademt. Als u dat niet moet doen, is die dood. Die dood. Maar zolang als die ademt, hoe gering ook te zeggen, het leven is er nog niet uit. En daarom zeg ik, het geloof is het ademtocht van geestelijk doorleven. Om den Heere te leren zoeken en op hem te leren hopen. Ik zou nog iets willen zeggen over levensstrijd, heb ik gezegd. Dat moet ook nog. Kijk, er was een huisgezin daar in Bethanië. En er kwam Jezus veel, heel veel, heel veel. Heerlijk het gezin waar Christus kan komen, waar zijn gezinnen waar hij niet kan komen. Vrome mensen, kerkelijke mensen, brave mensen voor het oog van de buitenwereld. Maar je moet nooit naar de binnenkant vaak kijken. Ik heb in mijn leven dikwijls gezinnen moeten bezoeken waarvan ik dacht, het is maar goed dat men niet weet wat hier tussen man en vrouw, tussen kinderen en ouders soms wordt afgeschouwd. Heerlijk het gezin, waar die eenheid in Christus wordt gevonden, waar we met elkaar rondomheen des kan aanzitten. En Jezus daar veel kan komen. Maar al komt de Heer in het midden van uw gezin, mijn broeder en zuster, wat ik van harte hoop. En al is daar een vreze God bij u en bij u zelf. Zie dat weerhoudt niet. Dat de smart uw deel kan zijn, dat is het ergste nog niet. Hè? Het ergste is niet, vrienden, dat de smart ons deel is, maar het ergste is, de smart van de smart is, dat het soms schijnt of God ons vergeten heeft. Dat is veel erger, dat is veel erger. God kan soms met zijn allerliefste kinderen het allervreemdst handelen. Ik denk hier aan dat gezin. Lazarus sterft. En dan gaat er een boodschap naar Jezus, een gebed. En dan staat er niet in die Bijbel, Lazarus is krank, maar dan staat er dat ze een boodschap zenden, Heere, dien hij lief hebt, die is krank. Hoort u wel, wat een drang op het hart van Jezus. Met een gebed uit de diepste diep van uw ziel bewogenheid, schreeuwt tot God in de hemel en het schijnt op alle mensen er naar willen luisteren, behalve God alleen niet. God kan soms een raadsel vol. En dan staat er in die Bijbel, dan blijft hij 2 dagen in de plaats waar hij was. Ik zeg, Heere, waarom zo lang? 2 dagen martelen. En dan komt hij naar die marteling, komt hij daar in Bethanië. In Bethanië. Vrienden, onthoud dat. Als de dagen er zijn, ik zeg het op mijzelf, van moeite zwaar of van tranen veel, wanneer de raadsel er zijn op uw levenspad, wanneer het gebed soms als tot een koperen uur komt en die tot God in de hemel doorringt. Dan is het Gods wachtenstijd om u blij te verrassen en u de blijdschap te geven die u in uw psalm kunt zingen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Dat zullen we samen eerst nog eens zingen. Uit psalm 97, het zevende vers. Psalm is dat, hè? Ik heb altijd nog graag zo'n tussenpsalmpje, hè? Zo'n tussenzang. Beetje ouderwets natuurlijk, zeggen de mensen. O ja, daar bekommer ik me weinig om. Ik vind het heerlijk zo'n tussenzang nog eens even te hebben. Om nog eens even te prijzen de naam van onze God voor het slotwoord daar is. Verblijd u steeds in God. Dat mag ik zeggen, wanneer ik aan die laatste gedachten ben met u. Levenstoekomst. Er is geen tijd geweest waarin er meer droomt van toekomst schoon dan onze tijd. En er is geen tijd waarin men meer wanhoopt aan de toekomst dan dezezelfde tijd. Want de mensheid valt zo tegen. Als ik denk aan de oorlogen die voorbij zijn, dan zeg ik, die zijn voorbij. Maar wat voor soort mensen zijn uit die oorlog gekomen om aan die nieuwe toekomst te bouwen? Als ik alleen maar luister naar die toekomstmuziek van de wereld onze dagen, dan kan dat voor een ogenblik deze en gene bekoren. Maar als die muziekinstrumenten zwijgen, dan wordt het zo benauwend stil. Want het schijnt wel eens alles ingesteld is geworden op de ondergang van een wereld waarin wij thans leven. Dat is opmerkelijk. De mensen komen in deze wereld hoe langer hoe dichter bij elkaar. En hoe dichter ze bij elkaar komen, hoe groter het de gevaren in die wereld dreigen te worden. Wat een zegen kon zijn, schijnt een ondergang te dreigen. En daarom, ik wil daar niet verder op ingaan, maar wanneer ik alleen maar aan de toekomst denk, die ook uit mensenhanden, uit staatkundige handen, uit de Verenigde Naties, uit de problematiek, Van democratie en aristocratie, over dat, wat je dat verder noemen. Maar wat ik dat in die mensenhanden moet ontvangen, dan vraag ik mij toch af, waar gaan we met heen? Maar dat is zo heerlijk, dat wanneer ik zeggen moet, dat de naaste toekomst aan den mens is, de laatste toekomst aan den Christus is. Dat is gelukkig. Dat is gelukkig. De naaste toekomst, daar ben ik volkomen van overtuigd. Daar hoeven wij niet veel van te verwachten. Die krijgen we uit de hand van de mens. Ten slotte van de antichrist. Die gaat leven op aarde. Die een eenheid moet formeren, vrienden, de antichrist. Dat moet een karikatuur zijn van de eenheid van de kerk, wier hoofd Christus is. Ze moet er een karikatuur van de antichrist zijn in de eenheid van kerk en staat, welker hoofd het beest is. U moet dat maar eens lezen in de openbaringen, hoe de gang der tijden is en waar wij heen wandelen. Maar in zulke wereld die in de naaste toekomst is, niet veel anders heeft dan die mens van beneden, dan die mens God van beneden. Daar gaan we mee ten onder, heb ik reeds gezegd. Maar de laatste toekomst zal triomferen. Wat zal het eens zijn, mijn broeder en zuster, als Jezus komt. Wanneer het laatste woord van de Bijbel, het eerste woord, der nieuwe schepping zal zijn. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Kunt u zelf wel eens vooruit leven? De schrift spreekt mij van de levende hoop. Heel de wereld hoopt. Maar de hoop der wereld dragen we samen naar het kerkhof. Maar de levende hoop is uit de levende Christus. En uit die levende Christus mogen uw toekomst gebeeld en gekristalliseerd worden. En door die spiegelruiten der heerlijkheid Gods zullen we eens zijn aangezicht zien. Hè? Mogen we daarop hopen? Zie, als je een oosterse plant hebt, wanneer je die in het oosten ziet, bijvoorbeeld zoals je ze daar in Afrika gezien hebt, en in Zuid-Amerika gezien hebt, van die prachtplanten in bloei en geur en kleur, zoals ik ze hier in het westen, neem maar zie maar wanneer je zo'n oosterse plant hebt, dan kan je die wel naar het westen overbrengen. En die kan je hier wel in den bodem zetten. En dan kan die misschien ook nog wel een beetje kleur hebben, maar hij heeft niet die frisheid en schoonheid van wat hij is als hij in het land is waar hij thuis hoort. Broeders en zusters, wij zijn planten van het eeuwige oosten. We zijn voorlopig maar overgeplant in den killen bodem van beneden. Maar straks, dan worden we weer geplant in die luchten van Gods paradijzen, waar we kleur en geur en schoonheid zullen ontvangen, gelijk mij God in zijn woord zo menigmaal heeft gezegd. En wat de Heer mij in zijn woord zegt, zou ik daarbij niet mogen leven, en zou ik daarin mij niet mogen verheugen. Verheugt u dan al om tijd, mijn broeder en zuster, dat uw toekomst verankerd is in de grootheid van de wereldoverwinnaar, Jezus Christus Triomfator. Zie, ik sta nog eenmaal daar bij het graf van Lazarus. Lazarus is in zijn donker graf diep in het beeld, gelijk onze gereformeerde vaderen altijd gezegd hebben, van den doemelijke, verdoemelijke en dood diep de zondaar. Maar daar in dat graf van Lazarus is er één stem die dode leven maakt. En die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Heb u wel opgemerkt hoe de roeping Gods, ook zo gedachte hier, hoe de roeping Gods een gans personele is. Jezus zegt hier niet bij Lazarus graf, dode staat op. Maar hij roept ze bij name, Lazarus kom uit. En de gestorvene komt uit. Hij roept zijn schapen bij name. En hij leidt ze uit. Elk van Gods vrome is een afzonderlijke parel. Schitterende aan de kroon van den koning der koningen daarboven. En straks, wij gaan eindigen. Wij gaan huiswaarts. God geven dat uw gezin en Bethanië mogen zijn. Ouders en kinderen. Kinderen en ouders samen. Dan eenmaal. Wij wandelen voort, dat ik mogen zeggen, naar het hemels Bethanië. En ik weet niet hoe de heiland ons daar in de poorten zal ontvangen. Als je al de levensvorst zijn troepen ziet binnenkomen, zijn volk ziet naderen, en we dan door die kristallijne verten zullen blikken, ik weet niet welke verrassingen daarboven nog ons delen zal zijn. Maar ik denk dat het wel zo zal zijn. Als het eens was in het Bethanië hier beneden, heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij de heerlijkheid God zult aanschouwen. Amen. Heren, wij danken u dat we hier waren en dat we over dit machtige woord hebben gedacht, nog te kort, maar toch ook weer genoeg om te weten wat we in u als de opstanding en het leven, als het leven en de opstanding mogen bezetten. Kroon dit woord met uw zegen. En laat ons blijven denken, kon het zij nog eenmaal samen roepen en samen brengen en onze harten verenen in de blijdschap der hopen. Jezus komt, want hij is het leven tot in eeuwig. Vergeef ook God onze zonden en verhoor ons uit genade. Amen. Ten besluite Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Hij maakt eerlang bij het levenspad bekend. En wat er dan verder volgt op Psalm 16 vers 6. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.